Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van 27 juli. Mijn naam is Renk van Ooyen. In deze uitzending de knip in de Weesperstraat. Heel Amsterdam had het erover. De proef is inmiddels afgelopen en de resultaten nog onbekend. Maar al bij het begin van de knip werd duidelijk welke doelgroepen direct geraakt werden. Het publiek kon in één keer kennis maken met benadeelde doelgroepen, maar via de media. Wat zien we gebeuren met de mobiliteit voor, tijdens en na de knip? Ik praat erover straks met Bart Weggeman van Cliëntenbelangen. Er wonen natuurlijk ook mensen in de straten en de wijken rondom de knip. En hoe ervaren die de voorgenomen autoluwte en hoe voelen zij de afstand tot de voorzieningen? Ik praat met Joyce Engelhardt en zij is een van de stemmen uit de wijk en lid van Stadsdorp Centrum Oost. Dan kun je zien aan de inhoud van een schooltas uit wat voor gezin een leerling komt. Steeds meer mensen kunnen de extra schoolkosten niet meer opbrengen en ook een schooltas met spullen niet. Shani Atalide en Tessa Wernink uit de Kremerbuurt in Oud-West begonnen een inzamelingsactie voor spullen voor schoolkinderen. Dan Robin Blok. Hij is naast muzikant en singer-songwriter ook dichter en schrijver. Hij schreef de dichtbundel Handleiding voor Ontheemden, een poëtische zoektocht naar de gedeelde roots in Indonesië met Nederland. Nu eerst muziek met Old Town Road, Little Nas X.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. My life is a movie, boy riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Hat down, cross town, living like a rock. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town.
Thank you.
De knip in de Weesperstraat, echt heel Amsterdam had het erover. Had er een mening over. Wat is daar allemaal aan de hand geweest? Aan de telefoon heb ik Bart Weggeman van Stichting Cliëntenbelangen. Welkom Bart.
Dag beste mensen van Radio Signaal. Goedemiddag.
Het regende vrijwel meteen klachten, maar die kwamen eigenlijk meer tot ons via de media, AT5 en andere media. Dat is eigenlijk een mooie introductie aan heel Amsterdam, van wat er precies aan de hand zou kunnen zijn daar.
Ja, er was al wel lang aangekondigd of ooit aangekondigd dat er een knip in die Weesperstraat zou komen. Maar hij was er toch wel redelijk plotseling. En wij waren in ieder geval heel erg verbaasd dat we daar niet over geïnformeerd waren. En ook zeker niet wat de gevolgen voor mensen met een beperking en ouderen zouden zijn als die knip dicht zou gaan.
Maar je zei niet geïnformeerd waren, maar het was al heel lang bekend, zei je.
Ja, het hele voornemen om die knip of om die proef te gaan doen, dat was al wel lang bekend, zeg maar. Maar je verwacht toch, voordat zo'n proef echt in uitvoering gaat, dat de ambtelijke organisatie goed rekening houdt met alle belangen en die afgewogen worden en wat er daarvoor voorbereid moet zijn. En dat is niet gebeurd. Wij zijn daar niet in betrokken. Nee.
Want het zou het ook kunnen zijn dat mensen eigenlijk pas gaan klagen en als hun eigen belang daarmee een beetje in het gedrang komt. Dus misschien hebben mensen het wel geweten dat die knip er aankwam en die proef. Maar het was niet noodzakelijk dringend voor hen.
Nou, kijk, de klachten waar wij het meest mee te maken hebben gehad zijn van mensen die gebruik maken van het aanvullend openbaar vervoer wat in Amsterdam wordt uitgevoerd door RMC. Ja. Als klant van RMC mag je er gewoon van uitgaan dat je gewoon je rit boekt en dat je op tijd wordt opgehaald en op tijd op je bestemming bent. Je hoeft je eigenlijk dan helemaal niet, zou je geen zorgen over zo'n knip hoeven maken.
Ja, ja.
Dat zou eigenlijk helemaal niet een probleem van tevoren voor gebruikers moeten zijn. En je zou er toch vanuit mogen gaan dat gemeente Amsterdam daar gewoon goede afspraken intern over maakt en met de vervoerder.
En met jullie natuurlijk ook.
Want... Ja, en met ons als... we hebben in het verleden best wel veel plannen langs zien komen. Dat ligt op het moment een beetje op zijn gat. Daar hebben we ook met de wethouder over gepraat. Dus zodoende hebben we ook gewoon echt geen informatie meer kunnen krijgen over de voorbereiding van deze proef.
Want wanneer zaten jullie met de wethouder om tafel? Want ik heb begrepen dat het eigenlijk precies het goede moment was.
Ja, we hadden al een afspraak staan met wethouder verkeer. En dat ging onder andere over van onze betrokkenheid bij de voorbereiding van plannen en de toetsen op de toegankelijkheid van die plannen, die op het moment niet loopt zoals we dat graag zouden willen. Dus die afspraak hadden we al staan. En de proef met de Weesperstraat die was net zeg maar een weekje ervoor. En precies op het moment dat ook de problemen zeg maar ook het nieuws hebben gehaald. En, dus dat is misschien een beetje een geluk bij een ongeluk geweest. Dat we daardoor wel heel snel met de wethouder aan tafel konden gaan. Maar we hebben daarnaast natuurlijk ook wel echt met de gemeenteraad contact gezocht. En op ambtelijk niveau van jongens, wat is hier aan de hand?
Want het heeft voor flink wat deining gezorgd in de lokale politiek. Het is een beetje vreemd, maar hebben jullie daar profijt van gehad? In de zin van meer aandacht gekregen in de lokale politiek?
Eigenlijk is het een beetje jammer dat je over zoiets als dit zeg maar de pers zou moeten opzoeken. Ja. Hè? Je moet op een gegeven moment ervan uit kunnen gaan dat dit soort dingen goed voorbereid gebeuren. Hè? Zoals dat wel gebruikelijk is met en ook gebeurd is in dit geval met het reguliere openbaar vervoer. Aanvullend openbaar vervoer is, wat de naam al zegt, voor mensen die niet gebruik kunnen maken van het gewone openbaar vervoer. Hij heeft het dezelfde functie. Dus, en de gemeente is er verantwoordelijk voor. Dus zorg dat je dat geregeld hebt.
Want de proef ging heel erg over eigenlijk over vrij koude dingen. Wat gebeurt er met de auto's? Hè? Komen die wel? Ja. Gaan die de hoek om een ander traject nemen? Maar het ging eigenlijk nauwelijks over de gebruikers van... zeg maar de moeilijke doelgroepen die gebruik maken van datzelfde traject.
Ja, nee, dat is echt pas laat. Te laat is dat onder de aandacht gekomen. En Misschien is er wel gedacht, maar dat is in ieder geval wat de wethouder tegen ons zei. Kijk, zo'n proef zou toch eigenlijk voor de toegankelijkheid van de stad echt zou die goed moeten zijn. Want er komt meer ruimte voor verblijven. Het wordt minder autoverkeer, dus minder drukte, meer ruimte op de stoep enzovoort. We zijn natuurlijk helemaal niet tegen dat soort dingen.
Nee.
Maar mensen die vanwege een beperking ergens moeten kunnen komen, ja, dat moet je wel mogelijk maken. Ook als dat met het openbaar vervoer, met de taxi, de rolstoeltaxi of misschien zelfs met je eigen auto als je een gehandicapte parkeerkaart hebt.
Ja, want het gaat natuurlijk ook over mensen die bijvoorbeeld naar zorginstellingen moeten, vanuit huis naar een hulpverleningsinstelling. Aan de andere kant zien we ook dat er juist steeds minder instanties zijn, minder hulpverleningsinstellingen en dat mensen veel meer zelf moeten gaan regelen. Maar wat betekent dat voor de noodzaak van bereikbaarheid voor die doelgroepen?
Ja, nou daar zit best wel een stuk spanning op, zeg maar. Want op dit moment, zeg maar, zien we echt een afname in de frequentie, of dat is eigenlijk een paar jaar aan de gang, zeg maar, de frequentie waarmee het openbaar vervoer rijdt, het aantal haltes, de halteafstanden worden groter. Autoluw zorgt er op het moment ook voor dat steeds meer gebieden echt moeilijker met de auto te bereiken zijn. Op sommige kom je eigenlijk bijna niet in, tenzij je daar een speciale vergunning voor hebt. En ja, het aantal mensen die hulp nodig heeft, wordt op twee manieren groter. Er wordt meer verwacht van het mantelzorgnetwerk. En mensen worden ouder, maar willen wel graag zelfstandig blijven. En dus daar zit echt wel een stuk gat in het beleid, of in ieder geval de consequenties van het beleid. En dat is niet goed op elkaar afgestemd.
Want we hebben nou veel organisaties gehoord en doelgroepen behartigers die hebben geklaagd. Wanneer straks het vooral de mantelzorgers zijn die van deze verbinding gebruik gaan maken, hebben zij wel een stem als particulieren?
Nou, we hebben zelf ook een platform mantelzorg, zeg maar. Dus op die manier proberen we ook die belangen goed te behartigen. Het is ook zo dat mensen die een gehandicapte parkeerkaart hebben, ook een passagierskaart hebben. Dus daarmee zou je in principe dus gebruik kunnen maken van de parkeerplaatsen die er in de stad zijn. De gehandicapte parkeerplaatsen, maar ook met een speciale vergunning, Amsterdamse vergunning, kun je ook op de fiscale plaatsen, dus de betaalde parkeerplaatsen komen, kun je betalen. Maar dat zijn allemaal niet hele makkelijke regelingen. En er wordt...
Mij zegt het ook niks. Ja. Wat zijn nou de fiscale?
Ja, dus je mag zeg maar met een gehandicapte parkeerkaart, dat is een Europese kaart, die krijg je nadat je bij de GGD-arts, die heeft vastgesteld dat je niet meer dan 100 meter zelfstandig met hulpmiddelen kunt lopen.
Ja.
En die is er in twee uitvoeringen. De ene is een bestuurderskaart. Hè, dus als je bijvoorbeeld rolstoelgebruiker bent, maar je rijdt zelfstandig auto in een aangepaste auto, dan heb je een bestuurderskaart. Maar je hebt ook een passagierskaart en die is voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen, maar wel met iemand meerijden.
Zijn die makkelijk te verkrijgen?
Ja, wat heel makkelijk. In feite is het aan een keuringsarts om te beoordelen van hoe zelfstandig je die afstand kunt afleggen. En ik heb op het moment daar niet heel veel signalen over dat ingewikkeld is.
Nee, wat ik eigenlijk op doel is, omdat we dat tijdens ons voorgesprek ook hebben behandeld, is er een groot risico van misbruik van die kaarten?
Ja, als je zo'n kaart eenmaal hebt, dan is eigenlijk het enige moment waarop gecheckt wordt of je rechtmatig parkeert op zo'n plek, dat is het moment dat er in en uitgestapt wordt. Want dan kan een controleur zien of je rechtmatig gebruik maakt van die plek. De toezicht en handhaving daarop in Amsterdam, dat is op papier wel geregeld, maar in de praktijk niet. De kans op misbruik is best wel groot. En het vervelende is dat dan wel eens voorkomt dat juist mensen die hem wel rechtmatig hebben, de dupe worden van en toch met boetes zitten die ze daar vervolgens weer terug moeten krijgen. En de mensen die hem niet rechtmatig gebruiken, ongepakt blijven. Dus daar moet echt ook wat aan gebeuren.
Okay, nu staat de volgende knip gepland in de Klerkstraat. Met de kennis van nu, wetende wat we nu weten, wat zou je als tips willen meegeven aan de uitvoerders van die knip?
Nou, in ieder geval, zorg ervoor dat RMC en Munkhof, die het leerlingenvervoer doen, zeg maar, meteen goed geïnformeerd zijn en onder de voor en gewoon door de knip heen mogen als ze iemand moeten halen of brengen, zeg maar, bij die achter die knip zit. Dat is eigenlijk de belangrijkste les. En regel dat daar van tevoren goed. En zorg ervoor dat ook de instructeur of de controleurs en zo dat allemaal goed van op de hoogte zijn. Dat is dan voor een proef. Wat ik eigenlijk naartoe zou willen is dat, dat hier gewoon een algemene ontheffing voor komt. En dat het in de toekomst, als er vaker dit soort knips worden toegepast, gewoon digitaal gekeken kan worden. Hè? Net als dat er nu al heel goed met kentekenregistratie eigenlijk je boetes voor foutparkeren worden bijgehouden. Dat je die ook in de positieve zin kan gebruiken van die auto mag er echt door. Dus laat hem dan ook gewoon door.
Want dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Bart Weggeman, heel erg veel dank. En ik weet dat je op het punt staat op vakantie te gaan. Dus ook een hele fijne vakantie.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Nou, goede uitzending verder.
Dankjewel en een fijne vakantie.
Goede vakantie voor, ook voor alle luisteraars. Fijne vakantie, goede dagen.
Dankjewel, hetzelfde. En we gaan luisteren naar Katzenjammer, To The Sea.
On the beach, I wish the water could be poured out of the sea, so I can go and get you back ashore with me. Wish I could forget and let the years go by. Wish I could escape from my dreams of you.
Aan de telefoon heb ik Joyce Engelhardt. Welkom, Joyce.
Ja, welkom. Dank je.
We hebben net gesproken met Bart Weggeman van Cliëntenbelang Amsterdam. En naar aanleiding eigenlijk van de knip in de Weesperstraat en wat dat allemaal teweeg brengt bij verschillende doelgroepen. Jij bent daar min of meer bij betrokken in die zin dat je lid bent van Stadsdorp Centrum Oost en dat je in de buurt woont, grofweg, van de Weesperstraat, niet helemaal. Kun je aangeven waar jij woont?
Nou, ik woon op de Nieuwe Keizersgracht, dus ik woon vlak bij de Weesperstraat.
En ik weet dat je momenteel in Soest was het verblijft, geloof ik?
Ja, in Zeist.
Ja, dus je zult het de afgelopen weken niet hebben meegemaakt, maar je hebt wel een heel goed zicht van welke doelgroepen gebruik maken. En dan bedoel ik eigenlijk mensen die enige vorm van hulp nodig hebben. Van een Weesperstraat. Welke hinder hebben zij ondervonden, naar jouw weten?
Nou, ik weet dat er waren veel bewoners in de omgeving die het heerlijk vonden dat de Weesperstraat rustig was. Maar die, als ze ergens heen moesten met de taxi of met regiotaxi of op de een of de andere manier met een auto, dan liepen ze volkomen vast in de stad.
Dus wat ik eigenlijk hoor is dat er min of meer dezelfde problemen werden ervaren. Maar het feit dat zij daar wonen, dat geeft natuurlijk een heel ander licht op hoe die problemen door de mensen daar worden gezien.
Ja.
En nu weet ik dat, dat bij jou in de buurt, daar wonen mensen die op een heel andere manier problemen hebben. Vaak horen we over problemen van mensen die een lager inkomen hebben of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zijn dat problemen die ook bij jullie in de buurt spelen? Of juist niet?
Nou, ik merk daar eigenlijk niet veel van.
Want ja, we hebben het daar ook over gehad in het voorgesprek. Want je hebt. Laten we meteen even richting eenzaamheid gaan. Want dat is ook een van de thema's waar het Stadsdorp zich mee bezighoudt. Bereikt het Stadsdorp eenzame mensen naar jouw mening?
Nou, ik weet niet of Stadsdorp nou direct over eenzaamheid gaat. Maar het gaat erom dat mensen eigenlijk, zo is het ook begonnen, netwerken bouwen met buurtbewoners.
Ja.
Voor als bij het ouder worden, dat dan vooruitgekeken wordt op dat ze niet zo eenzaam worden.
En hoe ziet dat eruit?
Nou, dat ziet eruit dat eigenlijk was het opgezet dat mensen van allerlei dingen gingen doen om zo goed mogelijk en zo plezierig mogelijk oud te kunnen worden thuis. Dus dat ziet eruit dat er koffieochtenden zijn, er zijn eetgroepjes, er is een filmclub, er is een wandelclub. En dat mensen actief kunnen blijven en in verbondenheid met buurtgenoten.
Ja, dat lijkt me in toenemende mate belangrijk, hè? Want er zijn minder instellingen. Mensen worden ouder, blijven langer zelfstandig thuis wonen.
Ja.
En tegelijkertijd neemt ook het netwerk misschien af. En het risico op eenzaamheid wordt dan steeds groter, lijkt mij.
Ja, dat is ook zo. En er is een Stadsdorp werkt met binnenbuurten en er is een binnenbuurt waar mensen op het ogenblik al echt behoorlijk oud en hulpbehoevend zijn. Mm-hmm. Maar die merken wel dat ze naar elkaar om blijven zien. Dus als er iemand iets heeft of zo, dan blijven buurtbewoners betrokken.
Ja, ja.
Dus dat is heel mooi dat dat zo werkt. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat nu de buurtbewoners zelf ook ouder worden, want we zijn er weer 10 jaar verder, want Stadsdorp bestaat 10 jaar.
Ja.
Dat er ook meer samenwerking gaat plaatsvinden tussen verpleeghuiszorg, tussen thuiszorg en buurtteam. Dus er wordt werkelijk een samenwerkingsverband gezocht.
Ja, want minder instellingen, dat betekent misschien ook dat er minder zicht is op mensen die aan het vereenzamen zijn. Dus ben je veel meer aangewezen?
Dat is natuurlijk zo, maar dat is een immens probleem.
Ja.
Want er zijn ook mensen achter de voordeur die je niet treft.
Precies.
Omdat je het gewoon niet weet. Er wordt wel opgelet, maar je weet het niet altijd. Maar voor wat er mogelijk is. Kijk, ik heb ook als contactpersoon bijvoorbeeld iemand die zorg nodig had, een PGB georganiseerd, zodat zijn zorg beter op gang kwam.
Ja.
En zo kan je als buurtbewoners toch wel ja, het een en het ander doen natuurlijk voor elkaar.
Want als je eenmaal bent georganiseerd en je hebt een netwerk, gaat koffie drinken met elkaar, let op elkaar. Dat kan mensen natuurlijk heel erg helpen. Maar mensen die wat minder extravert zijn of minder in staat zijn om naar buiten te kijken. Hoe bereik je die?
Ja, nou, we hebben ook telefooncirkels. Mm-hmm. En zoals met de coronatijd heb ik gewoon iedereen gebeld. Hoe sta je ervoor? Sta je alleen of heb je behoefte aan contact, telefonisch of dat soort dingen doen we natuurlijk ook.
En er is ook een project van Humanitas, hè? Dat heet Tandem.
Ja.
Daar ben jij zelf ook bij betrokken, toch?
Ja, klopt.
Wat doe je
dat
daar?
Is project
wat is dat?
Tandem. Ja? Dat is echt speciaal gericht op eenzaamheid.
Ja.
En dan kunnen mensen zichzelf aanmelden via de website of er wordt aangemeld via huisarts of buurtteam of mensen die mensen op het spoor raken die eenzaam zijn.
Ja.
En die worden dan gekoppeld aan een vrijwilliger. En dan trek je een jaar met elkaar op en je kijkt hoe mensen binnen dat jaar door het contact met de vrijwilliger zover kunnen komen dat ze wat meer zelfvertrouwen hebben. Dat ze misschien beter tegen alleen zijn en het evenwicht tussen alleen zijn en anderen kunnen bewaren.
Ja, ja.
En er wordt wel gekeken of de deelnemers ook gemotiveerd zijn om iets te doen aan hun eenzaamheid.
Ja, want wat ik hier heel interessant aan vind, is dat je dan ook echt een beetje met de feestkalender meebeweegt. Het is een heel jaar, zeg je. Dus dat betekent dat je mensen meemaakt tijdens de kerstperiode en oud en nieuw. Hun eigen verjaardag, die van hun kinderen misschien. Maar ook de sterfdagen van verwanten.
Ja. Klopt.
Dan zit je heel dichtbij.
Ja, klopt.
Het lijkt me
ik vind dat ook een heel mooi project.
Ja, het klinkt heel mooi in de oren. Nog even heel snel, want ik kwam jullie ook tegen op de campagnewebsite van 1 tegen eenzaamheid.
Ja.
Waar jullie koffieochtenden organiseren.
Ja.
En wanneer is het volgende?
De eerstvolgende koffieochtend,
ja?
Nou, dat is per buurt verschillend. Maar bij ons is het de tweede donderdag van de maand in Eik en Linde. En we hebben een themadag op zaterdag. En dat is volgens mij nu in het Luthers Museum. En dat is op 9 september. En daar wordt een spel gespeeld waarbij een soort serieuze vragen gecombineerd worden met lichtvoetigheid. En dat gaat ook over wat te doen als je meer zorg nodig hebt.
Oké, dankjewel voor deze inkijk in de hulpverlening en hulpbehoeftigheid in Stadsdorp Oost. Is er nog een website van Stadsdorp waar mensen terecht kunnen?
Ja, Stadsdorp Centrum Oost.
Oké, hartelijk dank en tot een volgende keer, hoop ik.
Ja, hartelijk dank hoor.
Goeddag.
Dag.
En wij gaan luisteren naar Rita Zipora en Robin Blok. Misschien dat het vandaag.
Misschien kan ik beter niet door je straat. Ik kijk naar het raam, het is alweer een jaar. Ik blijf nog even staan. Misschien dat het vandaag.
De brug is het licht vertrouwd en maakt het de lucht nog iets verder blauw. We lopen naast elkaar. Misschien dat het
voeten aan de grond, ze laten los. Niet te snel vooruit, ik wankel nog. Helemaal om je heen en terug naar hier. Alles wat ik zag, zie ik opnieuw.
Je hoofd net iets schuin als je naar me kijkt.
We liggen naast elkaar. Ik denk dat het vandaag. Voeten aan de grond, ze laten los.
Single uit 2019 van hun album Wolken. Rita Sipora en Robin Blok. We hebben hem zo meteen in de uitzending. Steeds meer ouders vragen om een vergoeding van schoolspullen of zwemles en allerlei andere buitenschoolse activiteiten. En Stichting Leergeld heeft de eerste helft van dit jaar al 30% meer aanvragen. Stichting Armoedefonds heeft de afgelopen weken 14.000 schoolspullentassen uitgedeeld aan kinderen in heel Nederland via lokale hulporganisaties in het hele land. Het is een probleem dat veel verder reikt dan eigenlijk dieper reikt dan het nationale. Ook in Amsterdam blijft het een probleem. Ik heb aan tafel zitten Shani Atalide en haar hartsvriendin, mag ik wel zeggen, Tessa Wernink. Shani, je hebt een project opgezet om schoolspullen in te zamelen of geld voor schoolspullen?
Ja, klopt. Als het beide is, zou het echt mooi zijn.
Mm-hmm.
Maar in het begin heb ik het letterlijk gedaan, zodat ik inzameling kan doen van geld, zodat ik een duurzame tas kunt ophalen of kopen voor 300 kinderen.
Ja.
Zodat ze zo lang mogelijk naar school met die tassen kunnen gaan. En rond deze tijden zien we echt van er zijn hulp vanuit de gemeente en zo. Dus stadspas, pak je kans en zo, maar het is niet genoeg.
Mm-hmm.
Als je het aan ouders vraagt van wat gebeurt er met dat bedrag dat je binnenkrijgt op je stadspas.
Ja,
ja, ik heb school betaald, overblijf betaald.
Ja.
En dat geld is weg. Dus,
ja, want je zou zeggen, advocaat van de duivel spelende, laten we zeggen dat het €25 kost om je kind van schoolspullen te voorzien. Dat kan iedereen toch wel betalen. Maar is dat in de praktijk ook zo?
Nee, het is niet zo.
Nee.
Het is niet zo makkelijk. Ik heb letterlijk gesprekken gehad met sommige ouders.
Ja.
En sommigen hebben 3-4 kinderen. En moet je voorstellen, met een laag inkomen, met schulden. En onder bewind soms, of alleenstand. En ze komen niet rond, zelfs niet met boodschappen, laat staan een tas.
Ja, nee, ik snap het dan. Kun je bijvoorbeeld zien als je een schooltassen omkiepert uit wat voor gezin de kinderen komen? Of het daar goed gaat thuis? Of dat ze financieel
niet? Nee, dat kan je niet zien.
Ja.
Dat kan je niet zien. Maar je kan wel kijken bijvoorbeeld van het verschil van tas. Wat het kind heeft meegenomen. Want een kind kan gewoon een rugtas meedragen en je denkt van oké, het is nog goed.
Ja.
Want het hoort een rugtas te zijn. Maar een draagtasje als een boodschappentas, ook is het van stof, ja. Is een boodschappentas.
Of plastic. Ja. Want je hebt er zelf ook ervaring mee, hè?
Ja, ik had zelfs ook ervaring mee als kind. En ja, het was pijnlijk toen die tijd, want je wordt ook gepest van, kijk je tas, kijk je dit, kijk je dat. Dus letterlijk, het voelt gewoon pijnlijk om dat weer te zien.
Ja.
En er moet ergens een verandering van komen van, hey, een kind nu een duurzame tas gaan geven, zodat het 2-3 jaar kan gaan. Dan ouders spaart ook een beetje bij voor andere kosten.
Ja.
En dat kind heeft een goede steun voor de rug. En een lange schooljaren.
Ja, want dat lijkt me nogal wat dat je zoiets meedraagt als kind vrij letterlijk. En het iets waarom je eigenlijk waarom je jezelf een beetje schaamt. Dat je niet de juiste spullen hebt of niet...
Ja, sowieso. Dat is ook een heel grote schaamte. En het werkt ook op je zelfvertrouwen. Ja. Dus dat jij daarna gaat denken van, ja, als ik me niet goed aankleed of iets heb, dus dan ben ik minder dan de rest. En de rest is alles boven mij. Dus dan kunnen zij ook doen alles met jou wat hun kunnen doen.
Want wordt er nogal eens onderschat? Laat ik het anders zeggen. Je kunt zeggen dat iemand niet de juiste schoenen draagt of niet het juiste gummetje en dat soort dingen. Dat is allemaal een beetje status. En wat maakt het nou eigenlijk allemaal uit? Maar voor een kind lijkt me dat heel bezwaarlijk.
Ja, dat kind is sowieso is het van... kijk, iedereen die heeft een goede schoen aan en die heeft een Nike aan en dit en dat. En ik zit met een kapotte schoen die ik misschien tweedehands heb gekregen. Ja. En ja, alle andere kinderen die het goed hebben ook, kijken ook naar het schoen en zo. Zeggen van, maar je schoen is kapot. Ja, het ding is, dus het komt toch vanuit ergens. Ja, dat is de armoede.
Ja, precies, je moet dat niet afdoen als je moet niet zeuren. En wat maakt het nou uit of je schoenen A of B hebt? Dat zijn echt diepliggende verschillen die de kinderen voelen.
Ja.
En hoe is jouw ervaring met het alleenstaande moeder zijn? Toen je dat werd?
Ja, ik heb zelfs 2 jongens. En tot dit jaar nog was ik in de uitkering onder bewind.
Ja.
En ik moet je eerlijk zeggen, doe ik het alleen nog steeds. Met mijn kinderen en het is echt zwaar.
Ja.
Het is echt zwaar. Ik kwam soms gewoon niet rond.
Ja.
En mijn kinderen zijn jongens, dus hun eten letterlijk meer dan mijzelf. Dus boodschappen gaan weg. Dus al het extra geld wat ik denk van ik ga eventjes wat werken om bij te krijgen, dat is weg. Het gaat toch naar boodschappen. Dus dat schoen, dat kleding, dit moet ik toch verwachten om het tweedehands te krijgen.
Ja, ja. En want welke andere kosten zijn er waar je rekening mee moet houden wat betreft de schoolgaande kinderen, nog buiten de schoolspullen om?
De sportspullen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld sportfonds betaalt dat sport. Ja. Maar je krijgt letterlijk een klein deeltje ervan. Bijvoorbeeld, je kan net een tas halen voor dat sportkleding.
Ja.
Maar de kleding kan je zelf niet halen, want de kosten zijn hoog.
Ja. En ze groeien ook nog een keer. Dus wat nu past, dat...
Ja, en kinderen blijven in de groei. Bijvoorbeeld, ik had net in mei schoenen gekocht voor mijn kleinste.
Ja.
En hij is ineens nu 2 maatjes groter. Dus dat groeit. Kleding.
Ja.
Dat zijn spullen wat een kind blijft gebruiken en blijft gebruiken totdat ze dat leeftijd komen van stoppen met groeien nu.
En nu is jullie wonen allebei in de Kremerbuurt. Tessa ook wel. Ja. Jij bent echt een steun en toeverlaat, hè?
Nou, dat is wel heel groot gezegd. Ik woon inderdaad al 15 jaar in de Kremerbuurt.
Ja.
En met heel veel plezier. Maar ik zie de buurt ook wel veranderen. Dus de huizen zijn veel duurder geworden. En ik denk dat de ongelijkheid daarmee groeit. En ik denk wat ik heel erg zie met Shani. Onze kinderen gaan nu sinds 2 jaar naar dezelfde school. Is dat... Al woon ik er al 15 jaar, er zijn sommige dingen die voor mij gewoon toch nog onzichtbaar zijn. En zij maakt dat wel zichtbaar met haar onvermoeibare inzet, denk ik, ook om die verbindingen in die buurt te behouden. Dus ik denk dat dit echt een hele mooie manier is om te laten zien, dat er gewoon heel veel dingen zijn die we niet zien en waar we wel samen moeten komen om...
Welke verschillen zie jij tussen jouw gezin en die van haar?
Ik heb 3 jongens. Ze zijn ook allemaal jongens. Ja. Een beetje dezelfde leeftijd. En ik heb een man die gewoon heel veel doet in het huis. Dus daar kan ik echt wel heel erg op vertrouwen. Als ik bijvoorbeeld moet gaan werken en zo. Dus wij hebben een dubbel inkomen. Dus dat scheelt al. Ik heb gewoon altijd iemand die thuis is. Als ik het iets moet doen.
Ja.
Ik denk dat mijn kinderen... het is niet dat we enorm veel inkomen hebben. Maar ik heb niet dat ik me zorgen maak de hele tijd. Of ik de volgende maaltijd of de volgende schoenen zou kunnen kopen. En ze geven het ook wel door. En ik heb ook wel mijn netwerken, denk ik. Ja, en jij ook wel. Ja. Maar het is wel een verschil. Ja.
Jullie hebben subsidie aangevraagd bij West-Begoten?
Nee, bij...
Kleine armoede aanpak.
Kleine armoede aanpak en buurtinitiatief.
Oh ja, dat, ik ben in de war met buurtinitiatief West-Begoten. Ja. Gaat dat lukken, denk je? Wat kun je daarvan gaan doen?
Bij de gemeente is het gelukt. Dus buurtinitiatief is het gelukt.
Ja.
Ik heb een bedrag van 4.500 gekregen. Dat is voor 100 tassen.
Ja. Ik heb
bij klein armoede aanpak heb ik 2000 gekregen.
Oh, en, mooi.
Ja, dat is nog zo'n 50 of 60 tassen bij. En nog 800.
En waar van, gaan jullie voor? Wat donaties. Is het richte bedrag?
Ja.
Sorry? Wat is het richte bedrag?
Ja, als we de 300 kinderen, die Shani heeft ook heel veel gesproken met instellingen in de buurt en zo, dan zien we dat er gewoon 300 kinderen zijn die in aanmerking zouden komen. En als we voor hun allemaal een schooltas zouden willen hebben, dan zouden we dubbele moeten ophalen. Dus, dus het gaat nu dat we rond de 7000 hebben en we zouden heel graag een oproep willen doen voor die inzameling van buurtbewoners.
Nou, dus mensen doneren is de boodschap. Waar kunnen mensen jullie vinden?
We hebben een Facebookpagina. Het heet Schoolartikel Project Kremersplein met de dubbele Z.
Ja.
Sorry, Schoolartikel Project Kremers met dubbele Z. Of in midwest.nl is er ook een link daar om donaties te doen.
Oké, en ik zag ook nog in de Telegraaf staat vandaag een schitterend artikel over jou, over jullie, over dit project. Kijk, in de Telegraaf van vandaag, 27 juli, een goede schooltas en gevulde trommel heet het artikel. Mag ik jullie heel veel succes wensen.
Dankjewel.
En wij gaan luisteren naar Robin Blok, die we zo meteen ook gaan spreken. Ik zal thuiskomen, is de vertaling Aku Kan Pulang.
Kamu percaya padaku di dalam lingkaran cinta ku kan menangkapmu saat kau jatuh ku kan dari sana saat kamu
a cuckoo come pulling, the pearly come, the pearly come.
Ik zal thuiskomen. Dat is echt een perfecte introductie voor Robin Blok. En hij zit hier omdat hij een schitterende dichtbundel heeft uitgebracht. Vorige week, de 18e, is die uitgekomen, hè?
Klopt, ja.
Handleiding voor ontheemden.
Ja.
Ben je al thuis?
Op vele plekken ben ik thuis, ja. Niet op één plek specifiek, ja.
Dus het is een reis naar, kun je dat toelichten? Een reis naar jezelf, naar je roots?
Ja, het boek gaat eigenlijk over hoe mijn grootouders van wat nu Indonesië is, voormalig Nederlands-Indië, naar Nederland kwamen in de eind jaren 40. En hoe ze ontvangen werden in Nederland. En eigenlijk hoe ik als derde generatie weer terugga naar het Indonesië van nu. En dat spiegelt elkaar op allerlei manieren. En de titel is eigenlijk gebaseerd op de soort van inburgeringsboekjes van de letteren die mijn grootouders kregen toen ze in Nederland kwamen.
Ik las het, dat lijkt me zo interessant om te lezen. Gaan je oren ervan rood kleuren als je dat...
Soms moet ik gewoon lachen bijna.
Ja.
Soms word ik echt ziedend van woede. Dan denk je, wat is dit van betuttelende... En soms ben ik ook wel een beetje ontroerd, want ik denk dat er oprecht ook wel goede bedoelingen in zaten. Maar het is zo losgezongen van de werkelijkheid.
Ja, in welk opzicht?
Dat er, ja, ik denk dat die belevingswereld zo anders is. Als je net uit een, je hebt net het land waar je bent geboren, in ieder geval, heb je achter je gelaten. En misschien wel een deel van je familie. Je hebt een oorlog meegemaakt. Je hebt in een kamp gezeten voor veel mensen. Of buiten een kamp waar het niet veel beter was, soms erger. En dan kom je aan in Nederland en dan krijg je zo'n boekje waarin staat van waarin er vanuit wordt gegaan dat je nooit zelf je huis hebt schoongemaakt. Dat je niet weet hoe je aardappelen moet schillen. Dat je waarschijnlijk lui bent en te veel uitgeeft. Dat je diploma die in Indië destijds, als je het zo noemde, het land toen een 8 was, dat een 5 is in Nederland. Je hebt een groot deel van je loon niet uitbetaald gekregen. Je krijgt nog een rekening na sommige mensen over misschien een, voor de mensen die soldaat waren voor hun uniform. Ja,
echt waar.
Dat is wel een vervreemdend iets. En zeker, ik denk ook van mijn grootouders, die natuurlijk een koloniaal product waren.
Ja.
Dus ook aan de ene kant was het een enorme cultuurshock voor hen, denk ik. En aan de andere kant hadden ze misschien ergens ook nog wel de, ik zou bijna nu willen zeggen met de kennis van nu, illusie dat ze Nederlands waren.
Maar ja, wat waren de verwachtingen? Dat is een herpatriëring. Wat waren de verwachtingen?
Ja, repatriëring is dus eigenlijk een raar woord. Omdat ik denk ik veel mensen vanuit voor het eerst in Nederland kwamen. Dus het is niet dat ze terugkwamen per se. Dat zeg ik ook heel expliciet in mijn bundel. Van dit was geen terugtocht, maar een aankomst voor de meeste mensen. Ik weet niet wat ze verwachten, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat ze niet de ontvangst verwachten die velen destijds gehad hebben. Sommigen kwamen in zogenaamde contractpensions. Dus dan had de overheid een contract afgesloten met uitbaters van zo'n contractpension. En dan kreeg je andijvie. en er zijn verhalen van mensen die hun satéetjes op een omgekeerd strijkijzer bereiden. En je kon dan tweedehands zomerkleding afdankertjes kopen voor veel te veel geld.
Ja.
Het klinkt allemaal een beetje negatief, maar het is ook wel een deel van de waarheid van wat het was. En als je geluk had, zoals mijn grootouders, werd je ontvangen door familie. Maar dan zat je misschien met z'n 12 wel in een heel klein huisje.
Dan kwamen ze ook uit een oorlogssituatie.
Ja, mijn grootouders hebben al bij een zogenaamd jappenkamp gezeten. Ja. En daarna natuurlijk, toen Indonesië de onafhankelijkheid uitriep, kreeg je het ironisch geval dat Japanse soldaten vervolgens zijn ook weer beschermde voor een deel. Omdat natuurlijk mijn grootouders zaten in Surabaya. En daar heb je wat je in Nederland noemt de Bersia-periode. En in Indonesië noemen ze dat agressie militair Belanda.
Ja.
Either way, een hele gewelddadige periode. Dus daar hebben ze genoeg van meegemaakt.
En je bent ook naar Indonesië geweest, hè?
Ja.
Een reis met je vader gemaakt, onder andere.
Ja, klopt. Ja.
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Nou, op een nieuwe manier?
Ja, ja. Het was al iets eerder ontstaan, want ik werd steeds vaker als dichter en muzikant gevraagd voor programma's die ook gingen over de koloniale geschiedenis en over Nederland in Indonesië. Mijn vader was rond die tijd met pensioen en die begon zich ook veel meer in de familiegeschiedenis te verdiepen. Dus we zijn samen ook de archieven in geweest en echt familieonderzoek gedaan.
Ja.
Maar ja, we zijn zo'n 2-3 weken samen op pad geweest langs oude familiehuizen, langs oude begraafplaatsen. We hebben familie ontmoet, Indonesische familie die daar nog woont.
Ja.
Dat was heel bijzonder. En maar soms ook wel een beetje vervreemdend. Je loopt tegen dingen aan bijvoorbeeld. En het staat ook in mijn boek dat we het graf van Sukarno bezoeken. En aan de ene kant denk je mooi, verzoening. Aan de andere kant denk je, ik weet niet wat mijn vader, zijn ouders, mijn grootouders, wat die daar nou van gevonden hadden natuurlijk.
Ja, dus, dat zeggen zij in India of Indonesië? Is het voor hen, laten we beginnen met je vader, is het India of Indonesië?
Ik Indonesië denk ik voor mijn vader. Toch, ja. Hij gaat ook ieder jaar heen. Maar ik denk dat voor mijn grootouders Indië was. En dat is natuurlijk ook al een verschil van Of je terugkijkt of dat je in het nu kijkt. Ik heb in mijn boek beide geprobeerd te doen. Dus ik heb ook wel echt een deel van de geromantiseerde blik daarop. Tempo Dulu, wat ze noemen, de goede oude tijd.
Net over voor de uitzending, ja. Maar je spaart mensen niet, hè? Het gaat ook gewoon over hoe je vader en je opa behandeld zijn.
Ja, maar ook wel hoe de Nederlandse overheid de Indonesische bevolking heeft behandeld. Ja, en ook de Indische en Molukse bevolking. En ik spaar mezelf ook niet. Mm-hmm. Ik spaar eigenlijk helemaal niemand. Maar niet per se vanuit een soort moralistische blik, juist niet. Maar omdat ik gewoon denk, al die verhalen hebben een waarheidsgehalte. En ik denk juist als je alles gewoon zo bloot mogelijk op tafel legt, dan kun je misschien tot een soort verzoening en verbinding komen. Want wat je nu vaak ziet in hoe er wordt gesproken over deze geschiedenis, is dat het is heel gepolariseerd. Er worden kampen tegenover elkaar gezegd. Iedereen denkt dat hij gelijk heeft, de waarheid in pacht heeft. Mm. En zo kom je. Ik denk dat het heel goed is dat bepaalde dingen die heel lang niet uitgesproken zijn of onderbelicht zijn, dat die nu door activistische organisaties en mensen op de agenda worden gezet. Maar dat is voor mij niet het eindpunt. Vervolgens denk ik dat gewoon in verbinding moet worden gebracht. Het mag er allemaal zijn en het moet ook geen wedstrijdje leedvergelijken worden waar het soms nu ook in verzandt, die discussie.
Ja, want die activistische organisaties waar je het over had, in mijn beleving, ik denk dat dat voor een deel ook wel klopt, zijn Indonesische mensen vaak vrij, niet zozeer afwezig, maar ze zijn niet echt heel mondig. Hè? In die zin dat je ze heel snel op de pres zult zien springen voor onrecht, voor hun eigen geschiedenis zelfs.
Bedoel je Indonesische mensen in Indonesië of bedoel je de Indische of Molukse gemeenschap in Nederland?
In Nederland, ze zijn relatief stil, zullen we maar zeggen.
Dat is dus een misvatting. Dat vind ik echt
heel erg.
Want ze hebben het vaak over het Indisch zwijgen en ze hebben het vaak over de geruisloze integratie. Maar er zijn genoeg mensen geweest die zich heel duidelijk hebben uitgesproken.
Ja.
Ook al in de jaren 50. En ook voor om duidelijk te maken van, goh, die ruim 300.000 mensen die nu naar Nederland zijn gekomen, die inmiddels 200 miljoen afstammelingen hebben, die dus daar een band mee hebben. Die hebben zich wel uitgesproken over, wij hebben een aparte geschiedenis. Mm-hmm. Wij hebben een identiteit ook. Er zijn ook genoeg mensen die zich uit hebben gesproken over de misstanden van het hele koloniale systeem. Maar je hebt natuurlijk een institutioneel niveau, dus de overheid, wat gewoon echt beleid is geweest. En je hebt familie-issues en trauma's die al dan niet zijn besproken binnen een familie. En zelfs binnen dat laatste, daar is zeker heel veel zwijgen geweest. Dat heb ik ook in mijn familie gezien. Maar er zijn ook genoeg families geweest waarin het misschien juist bijna is ingepeperd van op dezelfde manier die je ook hier hoort. Van, wij hebben de oorlog meegemaakt. Ja, stel je niet aan. En ook met geweld. Dus.
Maar werd er over gepraat in jullie familie? Door je opa bijvoorbeeld? De jappetijd?
Deels. Deels wel en deels niet. En bepaalde dingen, mijn vader en ik hebben ook echt wel aantekeningen met elkaar vergeleken. Er zijn bepaalde dingen die hij wist, die ik niet wist. En er zijn bepaalde dingen die mijn grootouders mij hebben verteld, die ze mijn vader niet hadden verteld. En misschien is het soms ook makkelijker om tegen een kind of kleinkind iets te vertellen dan tegenover je volwassen kind, wat mijn vader was. En voor een deel heb ik hele mooie, bijna geïdealiseerde verhalen meegemaakt. Voor een deel juist verzwegen of taboes ben ik daarop gestuurd. Dus.
Nog even, je bent nog bezig met een project, een muziekproject op Jakarta of Java?
Ik heb net een tour gedaan daar. Ja. Met Indonesische muzikanten en met Nederlandse muzikanten. En ik ben nu bezig om daar een album van te gaan maken. Dus dat krijgt zeker nog een staartje. Ja.
Wanneer gaan we dat horen?
Komend jaar. Maar ik heb nog geen exacte datum voor je. Ja.
Nee. Mogen wij alsjeblieft de primeur dan?
De primeur?
Ja, dat gaan we draaien natuurlijk. Als je dat goed vindt.
Oh, hoe bedoel je?
Voor je nieuwe muziekproject, wanneer dat uitkomt.
Ja, dat weet ik dus nog niet.
Oh, sorry.
Ja, dat weet ik dus nog niet. Maar, maar je krijgt de. Ik ga je zeker de muziek sturen. Dank, ja, dank je, dat bedoel je. Ja, zeker. Ja. Ja.
Robinblok.nl, daar vind je de meer informatie. Volgende week hebben we een roze uitzending. We luisteren naar een aflevering van presentator Robert Rodenburg. In het programma XYZ vraagt hij bekende LHBTIQ-plussers persoonlijke en op maat gemaakte seksuele voorlichting te geven. Met de inspiratie die ze zelf gemist hebben. Daarna een gesprek met Ellie Lust. En die vertelt Robert over levensgevaar, trauma's, monogamie en coming out. Dus tot volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal. Op Radio Salto.